Welkom bij E-Learning Goats. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogers en Theo Iwema, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs duiken we in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende lerenervaring voor medewerkers, klanten en studenten. Dus of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van leertechnologie.
We zijn er weer.
Yes. Terug van weg geweest.
Ja, toch wel. Ja.
En we hebben veel nieuws. Er is heel veel gebeurd wat we te bespreken hebben. Er is veel nieuws op het gebied van e-learning. Er is veel op het gebied van AI en de integratie van AI en e-learning. En we hebben een tool van de week. Dat is H5P. En ons hoofdonderwerp is vandaag interactieve video. Welk nieuw sprong er voor jou uit, Danny?
Het nieuwste uitsprong voor mij? Ja, nou goed, voor mij wel de ook artikelen de AI-mogelijkheden. Dat was ik heel nieuwsgierig naar. Omdat het natuurlijk een tool is, een pakket is wat veel gebruiken, of zo veel gebruikt wordt in de e-learning wereld. Ja, en ik word er enerzijds enthousiast van. Anderzijds is het natuurlijk van, ja, wij als klein kikkerlandje met een klein taaltje lopen er een beetje achteraan te hobbelen. Want ja, de features zijn vooral in het Engels. Dat heb je ook gezien. Je hebt ook mee bezig geweest.
Ja.
Maar goed, het is er. En ik kan niet wachten om echt mee te gaan spelen met die AI-features. Ja. Het moet het hele proces een stukje vlotter maken natuurlijk.
Zou het maken van e-learning, zou het vlotter kunnen maken? Ik heb een presentatie gezien, of een webinar bijgewoond, waarbij ze iets verder op de mogelijkheden ingingen. En dat zag er wel heel erg leuk uit, dat je een stukje tekst, dat je dat meteen kan omzetten in een andere werkvorm. Op verschillende manieren. Je kan er dan bijvoorbeeld een carousel van maken, of een harmonica, of nou ja, hoe die interacties bij Rise en bij Storyline ook maar heten. Het is zowel in Rise als in Storyline. Dus ze hebben in beide hebben ze dit soort mogelijkheden gaan ze integreren. Ja, en het ziet er een beetje uit als een soort co-pilot. Dus dat je naast het scherm wat je kent, dat je dan een extra kolom erbij krijgt. Waarin je kunt chatten met een AI. Om allerlei teksten aan te passen, te vertalen, om te zetten.
Ja.
Maar ja, het is wat je zegt. De teleurstelling daarbij was alleen in het Engels voorlopig. En ze hebben nog niet gezegd wanneer ze in het Nederlands, of wanneer ze überhaupt in andere talen dit gaan doen.
Maar nu vraag ik me wel af, want jij hebt al verder gekeken. Is het zo dat hij nog geen Nederlandse prompts toepast? Als je bijvoorbeeld zegt van tegen artikelen dan van, maak hiervan een carousel. Hè? Dan doet hij dat dus niet, maar in het Engels wel.
Geen idee, dat zou je uit moeten proberen. Op dit moment zeggen ze dat ze helemaal geen andere talen ondersteunen dan Engels.
Nee, oké, maar voor het prompten is dat niet zozeer een probleem, denk ik.
Nee, maar ze zeggen van in de toekomst is het waarschijnlijk zo dat hij de brontaal als uitgangspunt gaat nemen. Dus de bron die waar je naar verwijst, de brontekst waar je naar verwijst, dat hij in die taal verder gaat werken. Maar ze hebben niet uitgelegd waarom ze dat niet doen. Iets anders, maar ik vermoed dat het met iets anders te maken heeft. Want zij hanteren wat zij noemen een zero retention policy. Dus dat ze alles wat jij invoert, dat meteen vergeten wordt nadat ze jou terugkoppeling hebben gegeven.
Ja, op zich prima natuurlijk.
Dat is heel erg goed. Mijn vermoeden is, als je dat gebruikt, kun je niet van de grote taalmodellen zoals van OpenAI gebruik maken of van Claude, want die slaan wel het een en ander op. Dus als je dat wilt garanderen, moet je waarschijnlijk je eigen taalmodel ontwikkelen, of je moet in ieder geval dat op je eigen servers hebben staan. En waarschijnlijk omdat ze dat meer voor zichzelf hebben ontwikkeld, zijn de mogelijkheden om dat meteen in heel veel talen te doen, zijn voor hun misschien wat beperkt. Dus ik denk dat het een afweging zal zijn geweest.
Ja.
Misschien lul ik uit mijn nek hoor, maar ik vermoed dat zij gewoon afwegingen hebben moeten maken, waardoor, waardoor je er inderdaad als klein taalgebied er een beetje bekaaid afkomt.
Ja, oké. Okay. Maar de mogelijkheden zelf, jij zegt van je kan er een heel mooi de interactie kan je mee prompten dan.
Ja.
Dat zit je heel erg in de development fase al. Nu is het natuurlijk Articulate, Storyline of Rise, zijn natuurlijk ook gewoon development tools. Maar ook in de zat die AI nou ook al in een soort van een stukje analyse fase, als in van stel leert we op basis van, of maak structuur op basis van deze bronnen. Zat dat er ook al in? Ik dacht het wel namelijk, maar die twijfel ik een beetje.
Ja. Dat heb ik niet op die manier zo gezien. Wel dat je een stuk tekst kunt importeren en dat hij daar dan automatisch een leertekst van maakt. Ze hebben dat niet heel precies laten zien. Wat ik wel gezien heb, is mogelijkheden om plaatjes te maken. Dus text-to-image prompts kun je invoeren. Heel slim, heel leuk. Alleen die vond ik er... Ja, die plaatjes vond ik er ook nog niet heel erg geweldig uitzien. Goed. En wat ook heel interessant is, is pratende hoofden. Dus precies zoals wij nu zijn. Maar dan AI gegenereerd.
Is het? Ik kan gewoon wachten natuurlijk dat deze podcast gewoon AI gegenereerd is. Dat we gewoon niks hoeven te doen.
Dat hadden we al lang kunnen doen, Danny.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
We hadden gewoon...
Dat we het nog niet gedaan hebben eigenlijk.
Nou ja, precies. We hadden deze hele dry spell die we nu gehad hebben, die hadden gewoon we gewoon kunnen opvullen.
Ja, eens kijken of iemand dat door had gehad. Ja. Ja, dat is leuk geweest. Precies.
Ik heb overigens, laatst heb ik mijn eigen stem met Eleven Labs. Eleven Labs hebben we alles besproken, hè? Daarmee kan je AI-stemmen maken. En ik heb mijn eigen stem ook met Eleven Labs gekloond. En dat ook een keertje al in productie gebruikt en aan een klant voorgelegd.
Ja,
maar die kon meteen wel horen, zonder dat hij mij kende, dat dit een AI-stem was.
Nog wel.
Ja. En dat heeft volgens mij ook te maken, want dat merk ik in het gebruik, dat zo'n AI gewoon echt accenten verkeerd legt.
Ja, wat ik zeg, Theo, dat is allemaal nog wel. En ik denk ook intussen van wanneer is het... je hebt iets wat perfect is, iets wat goed is en wat goed genoeg is. En ik denk van sommige klusjes is de huidige AI-mogelijkheden met stem wel goed genoeg, maar nog niet op het niveau...
Ja, die toepassing waar ik het voor heb gebruikt, dat
was prima.
Uiteindelijk was het goed genoeg.
Oké.
Dus klaar. Maar goed, Articulate, pratende hoofden, hebben ze vanaf september of zo aangekondigd.
Ik ben heel benieuwd, want ik begreep wel dat er... Kijk, we zijn natuurlijk... we hebben natuurlijk ons abonnementje van Articulate. Ja. Maar hier komt wel een extra pricing bij. Een extra abonnement.
Ik geloof het wel, ja. Ik moet het nog zien.
Ik heb dat gelezen. Dat komt een apart... Er is een extra premium subscription bij of zo.
Oké.
Okay. Dus
hoeveel gaat dat voor?
En... Er is nog geen prijs bij nog. Nee, dan moest het nog terugkomen.
Oh, wauw. Oké. Okay.
Maar ik denk, er zal ook wel weer een soort van trial aan verbonden zitten natuurlijk. En, we gaan het zien.
Ja.
Nou, ik ben heel benieuwd. Want dat is natuurlijk onvermijdelijk. Want die AI-integratie komt van Microsoft tot Google tot Articulate. Het komt overal. Ja. Je moet wel. En ik denk dat ook als je het momenteel integreert, gezien de concurrentie en alle mogelijkheden en de snelheid waarmee het gaat, op het moment dat je het integreert, moet het ook van een bepaald niveau zijn. Dus de verwachtingen zijn hoog gespannen.
Ja.
En ik vind het wel leuk om mee te knutselen.
Ja. Ja, gek is dat bij Adobe, hoewel die hebben immers ook een... ontwikkeld tool. Hoe heet het ook alweer?
Captivate, ja,
precies.
Ja.
Ik ben er al zo lang uit.
Die L maar, nu Captivate. Ja.
Captivate. Niks van gehoord, hè? Of die iets met AI doen.
Dat wil niet zeggen dat ze dat niet aan het doen zijn, natuurlijk. Want het Adobe is natuurlijk die achterlijk. Maar die het zegt, ik heb er niet... ik heb ook niet naar gezocht, hoor, moet ik zeggen. Maar...
Nee. Nou ja, goed. Wij zijn natuurlijk een beetje zuur, omdat we hebben lang met Captivate gewerkt.
Ja.
En we merken in alles dat ze een beetje achterblijven. Maar dit laat wel weer zien dat zij in dat hele Adobe pantheon, dat zij gewoon een ondergeschikte rol hebben. Omdat ze zo, ja,
ja, want AI achterop lopen. AI zie je natuurlijk wel in Photoshop en volgens mij ook al in de, hoe heet dat nou?
Ja, Premiere.
Premiere, dank je. Ja.
Ja. Ja.
En dan denk ik van ja, logisch. Maar dan is denk ik de e-learn-markt misschien te klein voor...
Dat denk ik.
Nog.
Ja. Ja, nee. Nou ja, goed. Een ander nieuwtje was Canva.
Nou, ik mag...
Oh,
mag,
had je nog eentje?
Nou, ik wilde eigenlijk een bruggetje maken. Want omdat wat ik zei, Articulate AI was heel erg op het development stukje. En wat ik zei van het voortraject. Daar is dan, ben ik een beetje mee aan het stoeien. Dus met Notebook LM.
Oh ja.
En dat, ja. Dat is een experimentele AI-tool van Google. En dat, mm-hmm. daar heb ik toegang toe, omdat ik een Google suite of Google business account heb. Waardoor mm-hmm. je dus ook Gemini hebt en ook die experimentele tools van Google toegang tot heb.
Oh ja. Mm-hmm.
En daar ben ik mee aan de gang gegaan. En wat daarmee wat ik ermee gedaan heb en geprobeerd heb te doen, is dat ik had een heel dik PDF gekregen van een potentiële opdrachtgever. En dat dikke PDF was 400 pagina's aan werkinstructie. Eigenlijk gewoon de handleiding van de machine. Ja. En toen heb ik gevraagd van, ik heb ook een paar leerdoelen gevoerd. Van, kan je op basis van deze leerdoelen een outline maken voor een e-learning? Met ja, gewoon van maximaal zo lang. Nou, ik heb gewoon lekker geprompt, zou je zeggen.
Ja.
En ik moet zeggen, wat eruit kwam, was best wel goed. En ook heel snel. Hij had, ik denk, binnen no time had hij dat document gescand. En heeft hij de hoofdstukken eruit gehaald. Samengevat, koppeling gemaakt, gerefereerd naar de leerdoelen die ik had opgegeven. En ook aangegeven van wat er miste. Bijvoorbeeld, wat bijvoorbeeld miste in heel dat document staat. Natuurlijk van hoe ga je ermee om, maar er staat niks over veiligheid echt in. Nou, en een van de leerdoelen was van, joh, veilig werken met de machine. Van, waar moet je mijn rekening mee houden? En dan vult hij bepaalde gaps zelf in van, ja, logisch nadenken zou ik het zeggen. Maar ook geeft hij aan van, joh, hier heb ik geen documentatie van. Lever een bepaalde bron aan. En ik vind dat heel fijn. Dan denk ik van, ja, dan kan je dus teruggaan naar de opdrachtgever van, joh, jij geeft aan van dit heel belangrijk is.
Ja.
Jij levert dit aan, maar er is wel een behoorlijke, er is een gap. Kan je wat extra informatie aanleveren? Dat scheelt natuurlijk een stukje pingpongen, om maar even bij de tafeltenniswereld te blijven. Van, het scheelt een stukje pingpongen met de klant. En dat maakt het proces wel een stuk makkelijker. En wat ik dus gezien heb qua output. Ik moet zeggen, ik heb weinig gekkigheid kunnen ontdekken. Hey, je moet altijd natuurlijk je AI output controleren. Ik heb het zelf gecontroleerd. Ik heb het mijn stagiair laten controleren. Ik heb het uiteindelijk teruggekoppeld aan de opdrachtgever van, joh, check, double check. Klopt dit? En hij zegt van, dit is eigenlijk prima. En ik zei, nou, lekker. Dat scheelt veel bladeren en heel veel uitzoekwerk. Uiteindelijk moet je alsnog natuurlijk wel aan de slag gaan met het storyboard en zo. Maar dit is wel de start. En nu ik de volgende stap is eigenlijk dat ik inderdaad wil gaan trachten om echt om een goede manier. En dat is ook een beetje zoeken in de prompts natuurlijk. Om een goede manier een storyboard eruit te poepen.
Mm-hmm.
Maar ik vind dit voor de analyse en een stukje designfase al, vind ik dit al een hele nuttige tool om mee te knutselen, zeg maar.
En dit is gebaseerd op Gemini?
Ja. Ja. Ja, het valt me niet tegen. Ik gebruik momenteel Copilot en Gemini naast elkaar vooral.
Ja.
Mm-hmm. En het is wel duidelijk, hoor, dat er zijn echt wel verschillen, want ik zie Copilot heel erg, als het gaat om code genereren, Copilot dan denk ik een stukje beter. Maar Gemini vind ik textueel weer een stukje beter. Maar dat is een beetje beter.
Ja, gebruik jij Copilot gewoon de gratis versie?
Ja.
In Edge?
Die hebben een aparte desktop applicatie voor Copilot. Okay. Ja.
Oh, oké.
Okay. Leuk. Ja, een beetje knutselen. Maar ik vind wel gewoon voor ons werk het hele... Ik zeg eigenlijk altijd van het meeste werk zit me echt in het analyseren en het scherpstellen van de content en uiteindelijk, als je weet wat je moet gaan bouwen, dan is bouwen eigenlijk in verhouding redelijk snel gebeurd, vind ik zelf altijd. Ja. Maar als we dat in een slag kunnen maken, dat stukje sneller kan, Dan kan je wat meer, die tijd die je dan wint, kan je wel investeren in de kwaliteit van het bouwen bijvoorbeeld. Ja. Of van de kwaliteit van natuurlijk van de werkvorm bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat, daarom wilde ik even onderbreken, want het stond op ons lijstje, maar ik wil deze dan eerst even, omdat deze aansluit op het development stukje. Of eigenlijk tevoor moet.
Nou ja, maak ik daar vanuit daar weer een bruggetje even, want jij werkt vooral met Notebook LM en met Copilot.
Ja, en Gemini. Gemini.
En is Gemini ook als chat tool beschikbaar bij Google?
Ik heb gewoon op je telefoon heb je een Google app. En de Google app heb je gewoon een knopje Gemini en dan zit je in Gemini. En ik heb gewoon een snelkoppeling aan Gemini in de browser.
Maar die had ik nog niet. Oké. Ga ik ook even uitproberen.
Moet je doen.
Wat ik wel heb uitgeprobeerd en ook zelfs geld voor betaald heb, is Copilot Pro.
Ja, vertel me meer.
Nou, Copilot Pro is een tool waarmee je een chat je krijgt in je een kolom naast je gewone Microsoft tools, zoals in Excel en Word en PowerPoint. En de belofte is heel groot, want het belooft je namelijk dat je een prompt kunt schrijven als pak dit Word-document en zet het om in een mooie PowerPoint. En dan moet je dat doen. Of zet de informatie uit deze tekst, zet dat om in een tabel. In Excel.
Hmm.
Dus je kan daarmee heel makkelijk documenten in een andere vorm vertalen. Naast dat je natuurlijk in Word een tekst kunt schrijven en vervolgens een stuk kunt selecteren en zeggen vertaal dit in een andere taal of herschrijf dit voor een andere doelgroep. Is voor onze doelen ook heel geschikt. En het werkt nog niet. Het is teleurstellend. Het is net als je heel vaak bij Microsoft heb je het gevoel dat je het volle pond betaalt voor de alpha-versie.
Microsoft, je weet hoe ik sta over Microsoft. Microsoft is een en al teleurstelling. Het is dat je ermee moet werken.
In dit geval is het inderdaad een grote teleurstelling.
Maar dit is een super punt wat ik eerder zei. Van als je dan AI integreert, want ik snap de noodzaak, iedereen doet het. Elke grote partijen. Maar zorg dan dat het van een bepaald niveau is. En als ik jou niet zo hoor, denk ik van Microsoft.
Laat me eventjes verder zeiken over Copilot, wat ik dan ben tegengekomen. Prompts die niet werken. Dus gewoon dat ik een prompt invoer en dat hij gewoon zegt, kan u niet, doe ik niet, wil ik niet. Hij weigert gewoon, hij doet het niet. En bij Excel zegt hij al meteen, de functies in Excel werken alleen in het Engels. Ja, wat heb je daaraan als je in het Nederlands die scripts of die macro's wilt maken. En de output van het taalmodel. Ze zeggen dat het van ChatGPT 4.0 is of 4.0 Turbo. En dat is het gewoon echt niet. Want ik heb die Turbo versie, die betaalde versie, die heb ik. En die is echt 100 keer beter. Dus aan alle kanten, Microsoft doet er wat aan. Ik heb in ieder geval mijn abonnement weer opgezegd. En ik wacht een jaartje en dan zet ik het wel weer aan. Of misschien een half jaar, dingen gaan snel. Maar in ieder geval, op dit moment, voor het als je het in het Nederlands wilt gebruiken, zou ik zeggen, het is gewoon weggegooid geld.
Dat is duidelijk.
Ja.
Ik ben wel benieuwd of er luisteraars zijn die wel goede ervaringen ermee hebben. Als er mensen zijn die hier iets over kwijt willen.
Ja. Op de social media die ik volg waren er veel mensen die het aan het uitproberen waren en die daar ook wel mee aan het stoeien waren. Maar ja, ik word nog niet blij. Dus op dit moment, want jij gebruikt dan Notebook LM wat intensiever, wat ik heel erg leuk vind. Ik gebruik OpenAI in dat geval voor analyse en design.
Ja.
Dus wat ik doe is, ik maak eigenlijk, als ik een project heb, maak ik daar meteen een GTP van. Daardoor kan je een aantal documenten die je hebt, kun je uploaden. En dan zitten die standaard in die GTP.
Ja.
Als je vanuit die...
GPT, toch?
Het is GPT, ja. Als je die aanklikt, dan kan je meteen chatten vanuit die documenten. En je kan er een prompt in meegeven wat precies het doel is, zodat die GPT ook weet waar hij naartoe moet praten. En daarmee kan je heel makkelijk, doe ik eigenlijk hetzelfde als wat jij met Gemini doet.
Ja.
En de kwaliteit daarvan, output, is heel goed. over het algemeen, ChatGPT kan heel goed instructies opvolgen. Dus als je hem precies vertelt wat je wil hebben, dan is de output krijg je ook vaak wat je wil. En wat ik het meest daarmee doe, is dan outlines maken. En soms vraag ik hem ook om die outlines al in te vullen, maar vaak werk ik met inhoudsdeskundigen die ik dan die outline verder laat invullen.
Ja.
En soms dan is er voldoende informatie en dan laat ik het ChatGPT schrijven. Werkt goed. Ze hebben een nieuw taalmodel ook geïntroduceerd, 4.0. Daarvoor hadden ze GPT 4 Turbo. Die was langzaam, maar wel heel erg slim. Gaf hele goede output. Nu hebben ze 4.0. Die is sneller. Dat is nu hun standaard. Ook als je gratis werkt, dan heb je 4.0. Hij is snel. Hij is niet zo slim als 4 Turbo. Wat ik wel heel bij ChatGPT heel leuk vind, is de mogelijkheid om plaatjes te maken. Die vind ik heel erg goed. Gebruik ik ook heel erg veel. Naast dat ik ook Midjourney nog steeds veel gebruik. Wat heel fijn is daarbij, is dat je het plaatje ook kunt editen. Dus je kunt op het plaatje klikken.
Dat is fijn.
Een stuk daarvan selecteren. Wat bijvoorbeeld heel vaak fout gaat, is als je een tekst in dat plaatje wilt hebben, dat die tekst niet goed geschreven wordt. Je kunt dan dat stukje kun je dan selecteren, die tekst, en zeggen van, het is niet goed gespeld, doe het even opnieuw. En dan, ja, kan zijn dat het nog twee keer misgaat. Maar dan krijg je wel uiteindelijk het resultaat wat je wil hebben.
Dat is een beetje het hoe het ook in de AI tool binnen Photoshop werkt natuurlijk.
Ja, precies.
Daar ben ik ook mee aan het stoeien geweest. Ik ben er wel veel bezig laatst even met AI inderdaad. Ja.
Ja.
Dit me opeens. Ja, maar dat is leuk, weet je. Dan kan je een beetje ergens gericht aan werken en dan... Ja, top. Stop.
Ja, dus dat gebruiken we ook meer en meer. Canva hadden we ook nieuws over. Canva is een heel uitgebreide tool om allerlei uitingen te maken voor social media. Maar het is voor onze doeleinden, om een afbeelding of om een video te maken, is het heel erg geschikt. Het is veel laagdrempeliger dan de Creative Suite van Adobe.
Ja.
Dus de meeste learning developers hebben niet een uitgebreide Adobe Suite ter beschikking.
Ja.
Maar dan is Canva een heel goed alternatief. Ja. Om heel snel leuke plaatjes te maken. Het heeft AI-mogelijkheden die echt heel erg goed zijn. Mogelijkheden om plaatjes los te maken. Mogelijkheden om plaatjes te genereren. En ze hebben Affinity overgenomen. En Affinity, dat is al de laatste, ik denk 8 jaar, is dat een heel goed alternatief voor Photoshop, Illustrator en InDesign.
Ja, maar voor mij is het
een hele goed alternatief.
Ik kijk Affinity niet zo goed, maar ik weet dat een collega bij een ander bedrijfscentrum waar ik heb gezeten meewerkte. En die zei wel van, het is net zo goed en een stuk goedkoper.
Joh, het is €30 eenmalig of zo.
Ja.
Per ieder van die... En wacht je even op een bundel, want ze hebben ook vaak ook acties en zo, waarbij je het voor wat korting nog kan krijgen. Maar het is echt, het kost een fractie van.
Mm.
En ze zijn dus nu overgenomen door Canva.
Ben benieuwd. En wat gaat dat brengen, denk jij?
Ja, ik denk Canva probeert om een totaalsuite te worden. Want omdat ze ook mogelijkheden geven om presentaties te maken, documenten te maken. En ze wilden dit er gewoon bij hebben om, denk ik, ook meer de professionele markt aan te trekken.
Ja.
En binnen te halen. Zodat ook serieuze ontwerpers met Canva aan de slag willen. Want die laten dat natuurlijk een beetje links liggen als voor hobbyisten, zeg maar.
Mm-hmm.
Nou ben ik een professionele hobbyist, dus ik vind het altijd juist geweldig om dit soort dingen te gebruiken. En ik denk dat er zijn een aantal kritische stemmen die zeggen van, nou, op het moment dat zo'n product overgenomen wordt, dan komt dat vaak niet goed. Of dan krijgen ze te weinig resources om het product goed in de markt te zetten. Of ja, het wordt allerlei tools toegevoegd die helemaal niet de zaken doen. Maar ik denk dat dit Affinity de mogelijkheid geeft om juist AI-tools waar Canva nu al de beschikking over heeft, om die in Affinity te gaan gebruiken. En dat zou heel erg leuk zijn.
Ja.
Want dat is wat Affinity nu wel een beetje mist in de race met Photoshop. Merk je dat ze daar een beetje in achterlopen.
Ja.
Want Op dit moment is bijvoorbeeld Photoshop onovertroffen in het losmaken van voorgrond en achtergrond. Dat Affinity had dat nog niet. Moest je nog echt met een lasso tool de omtrek gaan maken.
Ja.
Tijd. En bij Photoshop was dat in één klik.
Okay.
Canva heeft daar een geweldige tool voor. Om dat automatisch te doen met AI. En daarbij kun je de voorgrond en achtergrond van elkaar losmaken. En dat ook die achtergrond automatisch ingevuld wordt met de AI.
Ja. Ik denk dan dat Affinity eigenlijk dus een soort van light tool was, zeg maar. Als dat zo hoor, dat nu ze inderdaad weer richting een echte gelijkwaardige tool geworden aan Adobe. Die kant gaat dan een beetje op dan.
Oh ja?
Dat vraag ik jou.
Oh ja, ik ben dat niet helemaal met je eens. Ik vond Photoshop en zeker Illustrator vond ik opgeblazen tot onbegrijpelijk formaat. Er werkelijk niet meer in te komen. En ik vond juist dat Affinity net in de sweet spot zat van heel uitgebreid en nog heel erg goed en makkelijk te leren. Maar oké.
Okay.
Canva vind ik wel wat opgeblazen trouwens.
Ja, ik vind...
Goodness, wat kan je daar veel in?
Klopt. Af en toe ga ik een beetje de weg kwijt. Dus ze moeten wel iets gaan doen aan de UI, langzaam zeker.
Zo.
Vind ik.
Er mag wel een... ja, vind ik ook. Er mag wel een vereenvoudigde modus komen.
Ja, nou, ik, of dat je gewoon bepaalde dingen die je niet gebruikt. Hè, bepaalde schablonen of zo. Of, ja. En dat is makkelijker bij je werkdocumenten. Want ze hebben wel een mapstructuur, maar ik vind het een beetje... Je moet er veel klikken. Als je blootjes erbij pakt, dan vraag je gelijk of je een baan daarvoor wil maken. Of gelijk is heel... Het is een beetje... Ik ben heel veel fan van Canva, maar...
Het is rommelige interface.
Ja,
dat is zo.
En misschien dat ze altijd wel mee bezig zijn. Het is onvermijdelijk om met hoe meer je features en elementen, et cetera, erin toevoegt. Dan krijg je gewoon een stukje... Misschien moet ze gesplitten, misschien moet ze wel... abonnementen gaan. Wat zeg ik nou? Nee. Wat zeg ik nou?
Nee.
Verschillende soorten abonnementen gaan invoeren.
Oh ja. Maar dat kan ik me wel voorstellen.
Denk het ook wel.
Hey, jij had nog iets met CLOOLABS gedaan.
Nou, ik was nog niet zo gedaan. Ik liep er weer tegenaan. En CLOOLABS heeft een aantal AI-tools voor instructional designers.
Ja.
En ik pak hem even gelijk bij, want dat praat wel makkelijker. Ja, ze hebben een aantal tools voor instructional designers, CLOOLABS.
Mm-hmm.
En een van die tools is dus is een chatbot. Je kan dus een eigen chatbot daarin ook in elkaar zetten.
Oké.
Okay. En daar was ik een beetje mee aan te knutselen. En het is best leuk, alleen het is wel, als je het over AVG, GDPR hebt, hij geeft bijvoorbeeld aan, het is heel erg Amerikaans. En als jij dan zegt van, bij data governance kan je bijvoorbeeld een... de data storage location van als je chatbot gaat maken, waar moet die dan, welke server mag jouw zooi worden opgeslagen?
Okay.
Dan wil je dat natuurlijk als binnen Europa doen.
Ja.
En dan zegt hij van, ik kan kiezen uit United States, South Carolina.
Hmm.
Of een different location. Dan kies je dat. Dan krijg je gewoon dat kan nog niet.
Oh. Okay.
Dus het komt eraan. Maar goed, het is wel leuk om een beetje te stoeien. En wat ook leuk is, ze sorteren voor op de integratie met Storyline.
Hmm.
En dat is wel leuk. En dat je ook met kan reageren met je stem.
Okay.
Dus dat is wel interessant. Alleen, ja, wat ik zeg, ik moet er nog een beetje verder gaan stoeien. Maar je kan dus ook een Storyline bestand downloaden vanuit de chatbot. Of vervolgens dan te vormgeven en te kneden in Storyline. Heb je voor de chatbot al, dat werk heb je al staan, dan zeg maar.
Dus je kan hem gebruiken voor je ontwerp.
Ja.
Om een analyse en ontwerp te maken. En vervolgens is de output die hij jou geeft, is een beginnetje van een storyline.
Nee. Je begrijpt het verkeerd. Je kan die chatbot maken. Gewoon een chatbot. Ja. Stel voor, je geeft de chatbot een rol van coach, docent. Het paperclipje van Microsoft van vroeger. Geef het beestje een naampje. Je maakt een chatbot. Uit je chatbot kan je dus in plaats van met API's en dergelijke gewoon proberen in Storyline te embedden. Zegt hij gewoon van, hier heb je een Storyline bestand. Je kan hem downloaden en daar zet je je chatbot al geëmbed.
Oh, oké. Okay. En dat werk, heb je het geprobeerd dan?
Nou, die stond op mijn lijst om vandaag te proberen. Maar je had hem al op de... We hadden net een voorbespreking al CLOOLABS. Ik zei, oh ja.
Nou ja.
Maar goed.
Nee, nee, nee.
Maar dit is wel
interessant.
Dit is wel leuk op voor de.
Ik ben benieuwd of het helemaal zonder API werkt.
Twijfel het. Maar wat ze ook hebben, want het was één tool. Een andere is dus om storyboards te maken.
Mm-hmm.
Een tooltje. En dat doet hij ook met AI. Die ze trouwens Copilot noemen.
Mm-hmm.
En dan kan je dus inderdaad, weliswaar in het Engels, met prompts maak je dus een storyboard met mooie tabelletjes en zo allemaal. En dat is een beetje, het voelt een beetje beperkt.
Mm-hmm.
Omdat het is voor de interface. En je ziet gewoon, voelt als ook, dit zijn de beperkingen, weet je, maar beperkingen, het voordeel van de beperkte tool is wel dat het ook wel eenvoudig is. En het is een leuke tool om mee te gaan knutselen. En misschien is het toch wel goed genoeg voor nu. Hè? Want ik denk altijd van, dat roep ik echt zo'n beetje elke aflevering volgens mij. Als het gaat om tooltjes, software, pakketten en AI. Als wat het nu redelijk kan het morgen goed. En overmorgen kan het nog beter. Dus ik geloof dat die lijn zich wel doortrekt. Het is wel goed om daar naar te kijken. Maar het zijn echt AI-tools speciaal voor instructional designers. Dus dat is
perfect.
Dus dat is wel echt
ik ga het bekijken.
Ja, dat is wel leuker. Dus,
wat kost dat?
Nou, ik heb nog geen prijsje aan. Ik heb nog geen prijsje van gezien. Ja, volgens mij als je een premium. Even kijken hoor. Ga weg. Wat is dit? Ik heb geen prijs in gezien.
Ja, je kan heel veel gratis doen.
Ja, precies. Je hebt caption en translation had je ook nog. Inderdaad.
Ja, je kan gratis, maar dan kun je bijvoorbeeld 20 minuten speech.
Ja, precies.
Dan dat soort dingen, daar wordt het dan al snel wat beperkt.
Ja, is het ook een transcribeertool zit hier er ook in. Dus je kan een MP3'tje uploaden en dan doe je die tekst, denk ze. Maar ja,
mm-hmm.
Volgens mij, en dat moet ik testen, alleen in het Engels, toch? Alhoewel, ik weet niet. Dat moet ik testen, maar ik wil zeggen van, joh, Clue Labs, die richt zich echt op
instructional
designers. Het is proberen waard. Het is niet zo geavanceerd als de andere tools die we al besproken hebben, maar het is wel zo.
Nee.
Eenvoud is ook wat waard daarin.
Ja, en als het dat wat het wel kan, als het dat maar gewoon goed doet, dan ben je al een heel eind, hè?
Precies.
Dat was nieuws. Tool van de week is H5P. H5P is een, hoe zou je het kunnen noemen? Een
content development tool online.
Het is een content development tool, precies. En het fijne van H5P is dat het eigenlijk op heel veel platforms beschikbaar is. Heel veel LMS'en hebben het al standaard aangezet dat je H5P kan gebruiken.
Ja.
En het geeft je de mogelijkheid om op een hele makkelijke manier heel veel leuke interacties te maken. Dus je kunt niet alleen quizzen maken, maar je kan ook drag and drops, you name it. Allerlei mogelijkheden.
Hotspots, interactieve video. Ja, alles. Ja, je kan er heel veel mee. Klopt.
Ja, en het is gratis. Ja. Tenminste, als je het op een LMS tegenkomt, is dat gewoon gratis. En kan je dat gewoon permanent gebruiken. Het is ontwikkeld door een Noors bedrijf. En die hebben het onder een open source licentie hebben ze het uitgegeven. Alleen op het moment dat je h5p.com gebruikt, dan is het gehost op hun platform en dan betaal je er geloof ik iets voor.
Ja, klopt.
En het is volgens mij heel makkelijk te gebruiken. Ook als je in een LMS zit waar je verder niet zoveel mogelijkheden voor hebt. En je hebt toepassingen waarbij je niet meteen een ontwikkelaar aan het werk wil zetten. Dan kan je met H5P kan je al heel makkelijk zelf even snel iets maken. Als je bijvoorbeeld een quiz wilt maken of een examen.
Ja, nou, ik denk dat zeker voor. Kijk, wij zijn natuurlijk mensen die graag en vaak Captivate en Articulate werken met externe tools. Want een content development tool is gemaakt om content te maken. En de LMS is het om die content te hosten eigenlijk. En die distribueren. Maar heel veel LMS hebben tegenwoordig inderdaad een auteurstool of een plugin daarvoor. Met alle beperkingen van dien. Maar ik vind H5P wel een hele veelzijdige. En ik denk dat het zeker geschikt is voor organisaties die niet het budget hebben om dure e-learning te ontwikkelen. Of die ook niet zo hoge eisen stellen qua vormgeving zo. Maar ook die de mensen hebben, de trainers zelf, die handig genoeg zijn om hiermee. Ja, dit is wel heel laagdrempelig tool, die hier makkelijk aan de slag mee kunnen gaan. En ik vind het ook een hele geschikte tool voor mensen die in het onderwijs werken. Die kunnen op een vrij makkelijke manier leuke content maken.
Zeker. Je kunt onder andere quizzes en testen. Je kunt presentaties maken. Interactieve afbeeldingen. Dus wat jij zegt, hotspots. Drag and drops. Interactieve boekjes. Je kunt timelines maken. Denk aan je geschiedenisleraar. Flashcards. Dus van die kaartjes die omdraaien. Oh, daar heb ik hem ook wel eens voor gebruikt, ja. Memory game. En ook interactieve video's.
Oh ja.
Ja, dat kan ook wel.
Is dat bruggetje?
Ja.
Interactieve video inderdaad. Het hoofdonderwerp van vandaag eigenlijk. Ja, even, wat is interactieve video? Dat is dus inderdaad een video die afspeelt. Waarbij je dus tijdens de video dat er interactie voorbij kunnen komen. Dat kan het zijn terwijl de video nog doorloopt en dat er ondertussen een pop-upje komt met waar je op kan klikken. Of dat de video even pauzeert met een vraag tussendoor. Ja, en die interactie kan dan een vraag beantwoorden zijn. Of klikken naar een stukje in de video. Of springen naar een andere video. Maar dat alles doe je vanuit de videobeleving, zeg maar. Dus denk dan niet aan een slide of een website waar je tekst staat en daarnaast speelt de video af, weet je. Maar nu ga je echt, de video is zeg maar je content, waar je naar kijkt, zoals je op Netflix kijkt. En je kan erop klikken op bepaalde punten in de video. Dus dat is in een nutshell interactieve video. Nou, binnen de e-learning, hartstikke leuk. Sowieso om te gebruiken, want we kunnen natuurlijk gewoon score compliant maken. Zodat het in een learning management systeem gewoon goed uitgelezen kan worden. Ja. Je kan leuk vormgeven. En ja, weet je, het is ook een manier. En dat vind ik ook een van de grote voordelen van interactieve video is van. Omdat je werkt met bewegend beeld, is het wat makkelijker om de cursist te betrekken.
Binnen te trekken.
Ja, binnen te trekken. Ja.
Te betrekken.
En te houden, de aandacht erbij te houden ook. Want het is interactieve video. Dus men zit niet alleen in de kijkstand, maar ook in de actiestand. Ja. En als je kijkt naar de gemiddelde e-learning modules die ontwikkeld worden, dan is dat vaak een mix van lezen, luisteren, interactie en door. En nu sta je in een soort van semi-actiestand eigenlijk toch wel. Omdat je weet dat elk moment een interactie voorbij kan komen. Met een vraag misschien over iets wat je net gezien hebt. Of met een eigen belevingsvraag. Dus ik vind interactieve video een hele leuke vorm van e-learning. En een leuk voordeel ook van interactieve video is van wanneer je werkt met echte scenario's. Dat werkt interactieve video gewoon heel erg goed bij. Bijvoorbeeld stel je voor dat je moet. Ik heb al eens een keer een interactieve video gezien. Van dat je bent te laat voor je shift. Je moet iemand aflossen. Je loopt in ruimte binnen. En je ziet je collega's die je moet aflossen. Die kijken je een beetje chagrijnig aan, maar je bent te laat. Maar ze kunnen niet hun post verlaten. En dan krijg je dus een aantal stappen van, wat moet je nu als eerst doen? Dan kun ik voor mij kiezen uit van, zo snel mogelijk naar je post toe en je collega aflossen. Of moet je eerst naar de ploegleider of whatever. En op basis van die keuzes ging die video verder. En dan krijg je de feedback van, goede keuze of niet goede keuze. En dan weer terugzetten naar de video van wat een goede keuze was. Zo.
Ja.
En dat is,
ja.
Maar dan maakt het wel een stukje leuker, maar ook denk ik, wat makkelijker om een touch te nemen. Dus dat is even. Maar kijk op interactieve video wat de sterke kanten ervan zijn. Ik heb drie tools eventjes naast elkaar gezet waarmee je interactieve video kan maken. Nou, HVFP heb je net al genoemd.
Ja.
HVFP. Nou, HVFP is natuurlijk redelijk makkelijk, laagdrempelig. Daarbij ook wel een beetje beperkt. Maar zeker gebruiksvriendelijk, goedkoop, als in gratis of inderdaad, die hosting kost dan eventueel. Vind het een zeer geschikte optie.
Ja.
Een andere is Hihaho. Als je denkt van, wat zegt die Danny nou? Heeft hij wel gedronken? Nou, nog niet. Maar Hihaho is een online tool door het bedrijf Hihaho. En die maken dus, die tool is echt alleen maar op interactieve video. En dan kun je echt wel wat, als je het afzet naar HVFP, dat is weer een stukje geliktere dingen mee maken. Dus ja, ook een bedrijf wat eventueel ook de videoproductie uit handen neemt. Die kunnen alles uit handen nemen. Maar als je even puur kijkt naar de tool. Ik heb vorig jaar daar een workshop bij het Learning Festival van Pluvo destijds een workshop gedaan. En volgens mij, Theo, heb jij onlangs daar nog dezelfde workshop gedaan?
Klopt. Ja,
dus ik had ook wat
kennis met ze gemaakt. Ja. Ik vind het een hele leuke tool. En ja. Ik heb hem even ingelogd en ik ben het zelf ik heb een abonnement gemaakt en het werkt heel laagdrempelig. Als je al met andere videotools een keer gewerkt hebt, dan ga je dit zeker herkennen. En je kan heel makkelijk interacties toevoegen aan je video.
Ja, ja. En qua kosten, voor mij hebben ze een abonnementsvorm en betalen per videovorm, dacht ik. Moet ik even...
Ja, je kan het helemaal maken en bouwen en uittesten. En op het moment dat je wilt publiceren, dan betaal je, ik dacht, bijna €100 eenmalig voor de eerste zoveel views.
Ja, dus dat vind ik ook een hele mooie tool en, ook.
Je kan het gewoon op hun platform kun je het hosten. En je kan het ook exporteren naar een SCORM-bestand. Maar dat betekent dat hij eigenlijk een API aanspreekt. En dat het alsnog van hun server af gestreamd wordt.
Ja, en dat is de vraag natuurlijk of je dat zou willen. Want dat is natuurlijk echt de vraag of je dat moet willen. Maar ja, nogmaals, ik vind de tool zelf...
Maar dat is een vraagstuk wat je bij heel veel tools krijgt. Van ja, mag je het streamen? Mag je het van buitenaf iets? Mag je iets op een andere server plaatsen? En mag je dat streamen? Ja, dat houden we overal. Hoe is dat bij H5P trouwens? Plaats je dat op je eigen server? Die video?
Of, die video? Goeie vraag. Ik weet dat... dat is een goede vraag. Daar heb ik niet naar gekeken. Hey, dat is stom.
Dus sowieso een vraag die ik had voor jou naar aanleiding van dit onderwerp. Dat je ziet heel vaak dat je bij e-learning dat je gaat streamen vanuit YouTube. Wat ik sowieso niet helemaal professioneel vind.
Hmm.
Omdat, ja, dan krijg je reclames aan het eind.
Als je, ja.
Of je gebruikt Vimeo. Maar de vraag is eigenlijk van waarom zou een gewone server waar een LMS op draait, waarom zou die niet gewoon een video kunnen hosten?
Ja, een goede vraag.
Ik heb me dat altijd een beetje afgevraagd. Ik kan me dat van 20 jaar geleden misschien voorstellen. Dat servercapaciteit en weet
ik
veel.
Ja, maar tegenwoordig is dat allemaal zo.
Echt waar? Nu nog?
Ja. Staat nergens op, nee. Nee, goede vraag. Nee, als ik eerlijk ben, dan moet je antwoord op school blijven. Ik denk dat...
Okay.
Ik zit even te denken, want we hebben natuurlijk ook H5P binnen Moodle wel regelmatig gebruikt. Dat doe je toch gewoon uploaden naar je eigen server? Ja, dat dacht ik wel. Jawel.
Ik doe het in ieder geval als ik in Rise iets maak. Dan upload ik gewoon naar Rise toe. En doe ik nooit. Ja, tenzij ik een video aangeleverd krijg die al op YouTube staat of op Vimeo.
Mm.
Dan gebruik ik die wel. Maar over het algemeen knal ik gewoon de hele video erop. En dan bak ik daar een SCORM-bestand van. En dan gooien we die gewoon in het LMS. En dan zien we maar...
Precies. En je moet altijd wel een beetje rekening houden van... met bufferingen, met de bandbreedte. Maar ook een video kun jij, weet jij ook van, dat kunnen wij comprimeren. Natuurlijk voor e-learning.
Ja.
Dus,
dat is vaak wel goed. Ja, om dat te doen.
Ja. Maar een andere tool, ook goed is voor interactieve video, is onze oude vertrouwde Articulate Storyline.
Nou, hoe komen we daar nou bij?
Ja, geef maar je in. Kijk, en dat is natuurlijk... dan ben je heel vrij, moet ik zeggen. Want ik vind dat ik ben er onlangs weer mee gaan knutselen weer. En het is allemaal verrekte makkelijk, hè. Het is een stukje moeilijker, ingewikkelder dan met H5P of HiHo werken. Maar het is makkelijker om interactieve video's te maken in Storyline dan een hele ingewikkelde cursus met heel veel triggers en zo. Dus je kan het redelijk rechtlijnig houden. En het nadeel is natuurlijk, Storyline is natuurlijk vrij prijzig, maar ik vind zelf wel, als jij een bedrijf bent of organisatie bent die meerdere type content ontwikkelt, hè, dus andere vormen van e-learning, en je wilt ook iets met interactieve video doen, ja, dan zou ik zeggen van, hou het gewoon bij Storyline, want dan heb je eigenlijk alles in één. Het is gewoon een compleet pakketje. En weet je, als wat je niet kan, je weet ook, de Articulate Community en alle tutorials die erbij zijn, het is allemaal heel makkelijk te leren. Dat doen ze echt heel goed. Ik denk dat Storyline wat dat betreft gewoon heel veelzijdig is. En je kan gewoon meer, hè. Je kan natuurlijk dan makkelijker naadloze interactieve video met andere type content ook integreren binnen dezelfde cursus bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus dat is wel een heel sterk punt. Ja, dat vind ik ook altijd overwegen waard. Ik zou niet zo snel Storyline aanschaffen als je alleen maar interactieve video gaat maken.
Ja.
Hè, dus dat, ik zou zeggen, als je het al hebt, of je bent van plan om meerdere typen content te maken, dan, waaronder interactieve video, joh, gaf die tool aan. Maar niet alleen maar om interactieve video te maken, want dan ben je beter, denk ik, uit met H5P of Hihaho, wat dat betreft.
Ja, en dan denk ik dat als het de keuze is tussen Hihaho of H5P, dan is het voor gemak, zou je Hihaho eerder kiezen. Ik denk dat H5P in het de development kant, de ontwikkelkant aan de achterkant, kan het wat, wat complexer overkomen.
Ja, ik zou zeggen van, als je, van, ik vind Hihaho de ideale middenweg. Hè, wat doe?
Ja.
Het is, je betaalt wel wat, maar het is zo duur als Storyline. Maar het is wel, je betaalt wel meer dan H5P. Het is wel iets gelikter dan H5P. Weet je, dus ik vind het echt een hele mooie tussenweg. Dus ja. Dat,
gewoon. Ja, €100 per video is op zich, is dat, ja, is dat prima en oké. Okay. Alleen op het moment dat jij een cursus uit 8 video's wilt maken, dus dan gaan die kosten wel meewegen.
Ja, klopt. Maar ja, dat was eigenlijk een stukje in verhouding tot al allemaal beschoten. We hebben niet zoveel natuurlijk.
Ja, als er
maar,
mensen zijn die ervaring hebben met interactieve video, of daar andere ervaringen mee hebben, laat het ons weten. Heel
andere
graag
tools.
Reacties in de comments.
Ja, ook andere tools inderdaad. Ja, en ik wilde ook nog in de comments een paar voorbeelden van alle, ook van de drie tools die besproken zijn. De H5P, Hihaho en Storyline. Wil ik een paar voorbeelden van interactieve video in de comments neerzetten.
Prima.
Dus
laten we dat doen.
Top.
We gaan afsluiten. Dit was E-Learning Goats. Een podcast van Danny Bogus en Peter. Over 2 weken zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we zeer benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram account E-Learning Goats. Op onze LinkedIn pagina of gewoon door te mailen naar reacties@elearninggoats.nl. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op. En je vindt ook de link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Klik dan op jouw podcast app op liken en volgen. Dat helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.